Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Het is weer de week van de lentekriebels. Basisscholen besteden tijdens deze themaweek aandacht aan seksualiteit, weerbaarheid en relaties. Vorig jaar leverde de week nogal wat commotie op. Hoe is dat dit jaar? Dat bespreek ik uitgebreid met verslaggevers Irene de Zwaan en Robert van der Gint. Irene, om met jou te beginnen. Waarom is de week van de lentekriebels ooit bedacht? En door wie?
Het is 19 jaar geleden in het leven geroepen door Expertisecentrum Rutgers. Mm-hmm. Eigenlijk met het idee om basisschoolleraren handvatten te geven om het toch wel ingewikkelde onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken in de klas. Elk jaar is er een ander thema aan verbonden. En dit jaar is dat online weerbaarheid. En het idee is dan dat leerlingen leren hoe ze veilig gebruik kunnen maken van internet en sociale media. Omdat uit onderzoek blijkt dat veel kinderen tijdens het kijken bijvoorbeeld van een onschuldig YouTube-filmpje op pornografisch materiaal stuiten of naaktbeelden.
Maar Rutgers bedenkt elk jaar een ander thema waar ze de nadruk op willen leggen.
Ja, klopt.
En daarvoor waren het gewoon, hadden leraren zelf die verantwoordelijkheid en deed iedereen maar wat anders.
Dat is nu nog steeds zo. Scholen mogen helemaal zelf bepalen hoe ze invulling geven aan seksuele vorming. Dat is overigens verplicht om daar aandacht aan te besteden.
Op de basisschool en de middelbare,
school inderdaad. En dat staat ook in de kerndoelen van de overheid en de onderwijsinspectie controleert daarop. Scholen doen vrijwillig mee aan de week van de lentekriebels. Okay. En hoe ze daar dan aandacht aan besteden is helemaal aan de scholen
zelf. Als ze dat niet doen, moeten ze het op een ander moment doen.
Precies, ja.
Maar dat geldt voor alle scholen, ook christelijke scholen.
Ook voor christelijke scholen, ook voor islamitische scholen. Eigenlijk gewoon voor alle scholen.
En voor alle scholen ook de basisschool al?
Ja, zeker. Ja, vanaf de kleuterklas. Jeetje. En nu is het natuurlijk zo dat er in de kleuterklas andere dingen worden besproken dan in de bovenbouwklasse.
Maar is dat nou iets specifieks Nederlands? Dat we dit mee hebben genomen uit de jaren 60, de seksuele revolutie?
Ik denk niet dat het iets specifiek Nederlands is dat er aandacht aan wordt besteed op scholen. Maar wat wel typisch Nederlands is, is dat scholen de vrijheid hebben om daar invulling aan te geven op een manier waarvan zij denken dat het beste past bij hun leerlingenpopulatie.
Okay.
We hebben natuurlijk vrijheid van onderwijs in Nederland. En scholen hebben grote autonomie over hun curriculum.
Ja.
Dus een christelijke school zal het heel anders benaderen dan een openbare school. Dan zal het veel meer gaan over verliefdheid en voorplanting. En op een openbare school zal misschien wel het woord seks klinken en genot.
Okay, dus die vrijheid vind jij meer Nederlands dan dat in de wet staat dat het verplicht is. Maar heb jij het gevoel gekregen hoeveel scholen meedoen?
Er zijn gewoon cijfers van ongeveer iets minder dan de helft van de scholen deden vorig jaar mee. Nederland heeft 6.500 basisscholen. Ik hoop dat ik dit cijfer goed heb onthouden, maar volgens mij 2.800 basisscholen deden vorig jaar mee.
Dus bijna de helft. En dat blijft ongeveer constant? Of zie je dat ze
vorig jaar deden er meer scholen dan ooit mee. Wat wel opmerkelijk is, omdat ook vorig jaar die enorme commotie was.
Ja, nou laten we naar de commotie gaan. Vorig jaar was er toch wel hele felle reacties ineens op deze toch op het eerst zich vrij onschuldige week. Waar kwam het precies vandaan, Robert?
Nou, dat had er in eerste instantie mee te maken dat het thema vorig jaar was: wat vind ik fijn? Waar het misschien in de jaren daarvoor een iets technischere aanpak had, ging het nu over wat vind ik fijn. En dat is natuurlijk een heel belangrijk thema als je alleen al denkt aan hoeveel sprake er is van seksueel misbruik. Als je weet hoeveel vrouwen er last hebben van pijn bij het vrijen. Als je weet hoe groot de orgasmekloof is. Zo kan ik nog, Pieter, die is heel groot. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat thema werd dus gelanceerd in een tijdsgevricht van oplaaiend conservatisme. Mm-hmm. En dat leidde tot enorme consternatie. Te beginnen met heel veel nepnieuws. Want dit werd meteen uitgelegd als: oh, dan wordt mijn kleuter van 4 jaar dus geleerd over orale seks, anale seks, transgenders, noem het allemaal op. Zo werd het onmiddellijk geframed. In eerste instantie door politieke partijen als Forum voor Democratie, maar ook DENK. Je ziet vaker dat zij bij dit soort onderwerpen samen een soort conservatieve alliantie vormen. We zagen dat eerder bij de kritiek op kinderboekenschrijver Pim Lammers. Tegelijkertijd heb je conservatief-katholieke organisaties als Gezin in Gevaar, die zeer verneinige propaganda de wereld in slingeren om korte metten te maken met de Week van de Lentekriebels. En dan heb je ook nog een categorie influencers, beter bekend als de momfluencers, zoals Kim Veenstra, die zich ook voortdurend roeren op dit soort onderwerpen, omdat het dan gaat om influencers die ja een zekere gevoeligheid hebben voor de complottheorie dat er een wereldwijde elite bestaat die onze kinderen wil misbruiken. Dus het draait allemaal om de vermeende angst voor kindermisbruik. En dat je door dit soort lessen te geven je kinderen zou seksualiseren en gevoeliger zou maken voor pedofielen.
Ja, oké, maar dat is uit die hoek, een beetje uit de hoek van de complotdenkers. Nou, daar kunnen we de denk nog niet echt van betichten. Dus daar is het meer gewoon conservatisme, denk ik. Dat, ja. En nou, Forum zit daar een beetje tussenin, denk ik. Deels conservatisme, deels ook complotdenken. Maar dat conservatisme, hè, die tegenbeweging, wat is hun grootste zorg dan bij dit pakket?
Ja, nou ja, dat is ingewikkeld. Als je kijkt naar zo'n organisatie als Civitas Christiana, waar Gezin in Gevaar onder valt.
Want Gezin in Gevaar, wat is dat precies voor club?
Gezin in Gevaar is een conservatief katholieke organisatie die zich teweerstelt tegen alles wat volgens hen een gevaar is voor het gezin en voor kinderen in het bijzonder. En als het gaat over seksualiteit, dan zijn zij zeer fel. Al is het maar omdat zij seksualiteit, homoseksualiteit, pedofilie allemaal op één hoop gooien, als een uitvinding van de duivel zien. Uiteindelijk propageren ze allemaal hetzelfde idee, namelijk dat er een soort agenda is om kinderen te seksualiseren en om kinderen vatbaar te maken voor misbruik. Of wat daarvoor komt uit complotten of uit een soort religieus conservatisme. Ja. Uiteindelijk is dat de vrees.
Ja, maar in Hongarije heb je natuurlijk ook de vrees voor de LHBTI.
Ja.
Dat heel veel kinderen zomaar op het idee zouden kunnen komen dat ze transgender zijn.
Ja.
Speelt dat hier ook nog een rol?
Ja, zeker. Want dat werd ook door onder andere Forum geroepen. Namelijk dat kinderen wordt geleerd over transpersonen. Dat wordt dan meteen uitgelegd als ze worden aangezet tot. Dus het hele idee van voorlichting wordt uitgelegd als kinderen worden aangezet tot. Als je leert over seks, word je aangezet tot seks. En dit is echt een cruciaal punt, want dat snap ik ook nog wel een beetje. Het is ook dat je denkt, ja, moeten mijn kleine kinderen nou al zoveel leren over seks? En het laatste wat je wil is dat jouw kinderen daardoor in een kwetsbare positie terechtkomen. Feit is alleen dat onderzoek heeft uitgewezen dat hoe vroeger je begint met voorlichting, hoe weerbaarder kinderen juist worden. Juist omdat ze erover leren nadenken, over leren praten en daardoor beter hun grenzen leren aangeven. Dus het is precies het tegenovergestelde van wat al die opponenten beweerden en dat is dan ook uitgebreid goed onderzocht door Rutgers en aanverwante wetenschappers.
En dus ook als je dat al heel vroeg bespreekt.
Ja.
Blijkt wel degelijk dat je daar al een zinnig gesprek over kunt hebben met kinderen.
Zeker, maar het is natuurlijk wel zo dat in die laagste groepen ging het niet over seks. Ik heb toen zelf zo'n sessie bijgewoond voor groep 1. Ja, dat waren kindjes die kregen allemaal voorwerpjes in hun handen gedrukt. Zachte en harde en prikkelige voorwerpen die ze dan tegen hun wang mochten houden en zeggen, vind ik dit fijn of vind ik dit niet fijn? En dus het concept wordt dan op een hele speelse manier wordt dat in de klas gebracht. Ja, en in groep 8 ging het over seks en was er een 3D-model van een clitoris. Dus alles was afgestemd op de leeftijd.
Want alle groepen doen mee in principe.
Ja, in principe wel.
Oké, maar dus die allerjongste kinderen, daar gaat het meer om gewoon het concept wat vind ik prettig en dat je dat expliciteert, dat je daar bewuster van bent.
Precies.
Maar als je dus, dat is dus bedoeld om kinderen of als ze ouder zijn te behoeden voor onprettige ervaringen.
Dat je dus ook leert dat je mag zeggen dat je iets niet prettig vindt. Nou, ja. Als je dat al op vroege leeftijd al leert, dan kun je dat later ook toepassen op bijvoorbeeld het onderwerp seks.
Ja, Maar het wordt geïnterpreteerd als een soort, dat we een soort genotzuchtige jeugd proberen te kweken. En, nou, de meeste kritiek speelt zich online af. Of zag je het ook op scholen terug, dat ouders kwamen protesteren?
Zeker, ja. Kijk, het was en online en in de Tweede Kamer. Maar er waren dus ook scholen die hun of ouders die hun kinderen thuis hielden. Omdat ze dachten, ik wil niet dat mijn kind hier meedoet. Schooldirecteuren die werden belaagd met boze telefoontjes. En uiteindelijk ook kwam het allemaal terecht bij Rutgers zelf. Ja, die werden telefonisch lastiggevallen. De bekende fakkelman Max van den Berg, die Sigrid Kaag lastig viel, die stond ook in de ontvangsthal van Rutgers. Ja, met als gevolg dat er nu dit jaar allerlei vormen van beveiliging moeten worden toegepast in dat gebouw.
Beveiliging?
Ja. Bij Rutgers hebben ze zoveel te verduren gekregen vorig jaar dat medewerkers echt in traumatherapie moesten om dat allemaal te verwerken. Maar het heeft er ook toe geleid dat de deur van het kantoor van Rutgers nu niet meer open wordt gelaten. Dat er in de ontvangsthal beveiliging is geregeld. Dat medewerkers zijn getraind echt om te gaan met kritiek. Ja, terwijl ze dus de afgelopen decennia zich gewoon bezig konden houden met wat is goed voor kinderen. Ja. Worden ze nu als de vijand van kinderen gezien.
Jeetje. Maar jullie hebben ook Elsbeth Reitsema gesproken van Rutgers. Hoe kijkt zij naar het vorig jaar terug?
Ja, zij vond dat extreem pijnlijk. Zij zegt, ik span mij al mijn hele leven in voor seksuele veiligheid van kinderen. En nu word ik als pedofiel weggezet. Dat is natuurlijk krankzinnig. En je zou het, zeg ik even als side note, ook een godspe kunnen noemen dat het uitgerekend uit de mond komt van katholieke conservatieve organisaties of een Forum van Democratie. Thierry Baudet die regelmatig zit te lunchen met mensen als Andrew Tate die terecht staat voor verkrachting en mensenhandel. Juist dat soort partijen dus een volstrekt onschuldige organisatie als Rutgers uitmaakt voor pedofiel. Dat is natuurlijk heel wrang.
Ja. Maar hoe probeert ze dat? Dus ze beveiligt zichzelf dit jaar beter. Hoe probeert ze op andere manieren om deze ophef in de kiem te smoren?
Nou, wat ze dus dit jaar doen is veel meer aandacht nog voor uitleg aan ouders. Dus veel meer die ouders meenemen in het proces. Uitleggen wat er aan de hand is. Daar ook voor openstaan, zorgen serieus nemen. Dat hebben ze altijd al gedaan, maar ja, ze hebben besloten om dat dit jaar nog meer te doen. Daar trekken ze wel ergens een grens. Ik bedoel, ze zeggen wel van ja, zodra het op scheldpartijen aankomt, dan reageren we niet meer. Maar ze proberen het materiaal nog toegankelijker aan te bieden.
Maar klopt het dan dat iets wat misschien jarenlang vanzelfsprekend was en door iedereen ook werd erkend als van nou, dat hoort erbij in het onderwijs, ook belangrijk dat we dat doen, dat je dat soort vanzelfsprekend eigenlijk opnieuw moet uitleggen, omdat er online een enorme tegenbeweging is die anders een soort versie van de waarheid creëert.
Nou, je merkt natuurlijk dat de afgelopen jaren allerlei vrijheden waarvan we dachten, hier hebben we voor gevochten, die zijn vanzelfsprekend. Ik noem ook bijvoorbeeld abortus, maar ook de pil, dat die ineens allemaal in een kwaad daglicht worden gezet door deze conservatieve wind die al een aantal jaren waait. Mm-hmm. Ja, en dat geldt dus ook voor seksuele voorlichting.
Ja, en dat kun je het best pareren door gewoon heel uitgebreide uitleg te geven.
Ja, door mensen serieus te nemen. Ja, en dan dat is heel lastig, want soms zul je denken van ja, moet ik nou met deze woedende meute in gesprek? Ja. Moet ik nou daar mijn tijd aan besteden, terwijl ik mijn tijd wel beter kan besteden? Maar ja, dat is waar heel veel mensen mee te maken hebben.
Ja.
En soms hebben ouders natuurlijk ook wel gewoon terechte zorgen. En het is denk ik ook wel heel goed dat leerkrachten daarnaar luisteren en dat ze antwoorden geven daarop.
We noemen ze een paar terechte zorgen of
nou ja,
begrijpelijke zorgen.
Ik kan me voorstellen, ik ben zelf ook ouder, dat je niet helemaal goed kunt inschatten wat je met je kinderen kan bespreken op welke leeftijd.
Mm-hmm.
Ik heb zelf die vraag gesteld aan Belle Barbé. Zij is deskundige op het gebied van seksuele opvoeding. En zij zegt van als een kind met een vraag thuis komt, kun je daar altijd antwoord op geven. Want dat betekent dat een kind daar rijp voor is, zeg maar, om het antwoord te ontvangen. Uiteraard wel leeftijdsadequaat. Maar ja, ik denk dat ouders daar wel mee worstelen. Van wat, en ook wel de vraag van wat wordt er dan in de kleuterklas behandeld? En verschilt dat wezenlijk van wat er...
Ja, je wil natuurlijk heel lang blijven geloven in de totale onschuld van je kind. En dat,
maar kinderen krijgen tegenwoordig heel veel mee. Ook online. Dus mijn zoontjes weten ook al wat seks is.
Hoe oud
dat
zijn
wist
die?
Ik vroeger niet. 6 en 8. Okay. Op die leeftijd was ik daar totaal niet mee bezig. Ik had er nog nooit van gehoord.
Het komt gewoon langs online.
Ja, maar ook op school. Kinderen hebben het erover onderling. Er worden grapjes over gemaakt.
En hebben ze steeds later seks.
Ja, klopt. Ja.
Het zijn een soort tegengestelde tendensen.
Volgens mij is de gemiddelde leeftijd 18,6.
Ja, het wordt steeds hoger.
Dat is voor Rutgers onder andere een bewijs dat het helpt. Dat je dus inderdaad door voorlichting te geven ook jongeren meegeeft van je hoeft nog niet. Je mag, nee, je mag je grenzen aangeven.
Maar goed, vorig jaar was de vraag, wat vind je fijn? Nou, dat vinden blijkbaar sommige mensen een hele moeilijke vraag. Het online weerbaarheid lijkt me een thema wat misschien tot minder discussie leidt. Klopt dat? Of?
Nou, het was dit jaar wel wat rustiger dan vorig jaar. Op de welbekende roeptoeters op Twitter of X moet je tegenwoordig zeggen na. Gezin in gevaar, waar Robert het net al over had, heeft een pamflet gestuurd naar alle scholen om op te roepen het immorele lesmateriaal van Rutgers te boycotten.
Okay.
Dus die hebben zich dit jaar weer flink geroerd.
Heb jij enig idee hoe dat lesmateriaal eruit ziet? Dat verschilt dus nog weer van...
Nou, het is, er zijn drie lespakketten, maar die kunnen gewoon het hele jaar door gebruikt worden. Een van die lespakketten, Kriebels in je buik, is door Rutgers zelf ontwikkeld. En dan zijn er nog twee andere lespakketten. Eentje heeft een christelijke insteek, dat heet Wonderlijk Gemaakt. Okay. En er is er nog één, Veilig Wijs. En dat heeft een waardegerichte benadering. Dat houdt in dat er rekening wordt gehouden met persoonlijke en culturele verschillen. Maar het is dus niet zo dat scholen gebruik hoeven te maken van deze lespakketten.
Maar je hebt dus een keuze uit drie. Dus...
Uit drie door het RIVM goedgekeurde lespakketten.
Ja, maar dus dat eerste pakket, dat is heel erg op de openbare school gericht. Wat vrijzinnig.
Dat wordt het meest gebruikt. Okay. Ja, dus, dat is het lespakket van Rutgers.
Kriebels in je buik. Maar heet dat elk jaar zo? Dat je, dat je deze drie smaken...
Ja, en deze lespakketten worden dus niet alleen maar tijdens de week van lentekriebels aangeboden, maar kunnen dus het hele jaar door scholen gebruikt worden. En daarnaast is er nog een handreiking en die is dan verbonden aan het thema. Dat is door Rutgers samengesteld en daarin staan bijvoorbeeld opdrachten die je kunt uitvoeren in de klassen. Ja, daarin worden gewoon handvatten gegeven van hoe het bespreekbaar gemaakt kan worden.
Maar ik zat nog even dat derde pakket, dat waardegedreven pakket.
Waardegericht.
Welke schooldirecteuren vinden dat de interessantste optie?
Nou, ik kan me voorstellen dat ecumenische scholen bijvoorbeeld dat interessant vinden.
Dus dat je juist met verschillende religies over seks moet hebben vanuit verschillende achtergronden.
Precies, dat je ook uitlegt hoe dat dan bekeken wordt vanuit die verschillende religies en standpunten.
Ja.
Maar er is maar een heel klein percentage scholen dat pakket afneemt.
Okay, dus de hoofdmoot zijn die andere twee pakketten.
Ja.
Hey, en je sprak ook een directeur die zei van, hallo, ik heb mijn handen vol aan taal en rekenen. Ik laat die week van de lentekriebels even aan me voorbij gaan.
Ja, de meeste scholen doen dus niet mee. En ja, de redenen, ik heb vorige week een enquête uitgezet bij wat scholen, ongeveer 30 reacties gekregen. De redenen om niet mee te doen variëren. Meestal is het zo dat scholen zeggen van, we besteden al genoeg aandacht aan het onderwerp, omdat ze daartoe dus ook verplicht zijn. We hebben onze eigen methodes, maar ook gewoon praktische overwegingen. Ja, we zijn heel hard bezig om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen, of we kampen met een enorm lerarentekort. En wat ook wel mee zal spelen, is dat scholen geen zin hebben in gedoe.
Nee.
Met ouders.
Want, hebben we al enig idee of ouders weer massaal zich bij de scholen melden om zich te beklagen? Of was dat toch een eenmalige oprisping?
Nee, de scholen krijgen wel elk jaar vragen van ouders. En sinds vorig jaar meer vragen dan ooit.
Okay.
Ik sprak ook een schooldirecteur die zegt van, ja, ik ben zoveel tijd kwijt aan het beantwoorden van mailtjes van ouders die zich zorgen maken. En wat je ziet is dat scholen ook actief inzetten op het informeren van ouders. Juist om dit soort misverstanden weg te nemen over dat kinderen geseksualiseerd worden. Dus er worden extra oude avonden georganiseerd of webinars. Dit jaar waren er een aantal webinars in samenwerking met de GGD. Ja, waar ouders dus de informatie krijgen over het thema, maar ook leren hoe ze het beste het onderwerp thuis kunnen bespreken. Want het is natuurlijk niet alleen aan de school. Dat is natuurlijk ook een discussiepunt. Ja, er zijn mensen die zeggen, wat moet de school doen? Wat is de rol van de ouders?
Ja.
deze schooldirecteur waar je net aan refereerde, die zei van ja, eigenlijk, ja, wij zijn niet verantwoordelijk voor de fouten die ouders maken of de, eigenlijk het gebrek aan opvoeding. Oftewel, er wordt thuis te weinig aandacht aan besteed. Dus wij moeten dat maar gaan oplossen. Maar je zou kunnen zeggen dat is een argument om er juist op school wel aandacht aan te besteden. Omdat ja, leraren zijn natuurlijk deskundig en het is gewoon een heel belangrijk thema. En op basis daarvan kunnen leerlingen weer of kinderen weer met vragen thuiskomen. En dat is dan aan de ouders.
Scholen hebben natuurlijk wel vaker het gevoel dat ze heel veel opvoedkundige taken van de ouders over moeten nemen. Is het toch niet denkbaar dat op een gegeven moment die scholen denken, weet je, als het zoveel gezeur oplevert, dan stoppen we ermee. Dan moeten die ouders het gewoon maar weer zelf doen. Want we kunnen niet alles voor onze rekening nemen.
Nou ja, dat proef mag, je dat, dus, mag je, dus niet.
Volgens de wet.
Ja, volgens
moet
de
eerst
wet.
Een wetwijziging komen. Ja. Door het kabinet Denk 1 misschien ooit.
Nou ja, kijk, het is wel belangrijk dat scholen daar gewoon het hele jaar door aandacht aan besteden. Ik weet niet of jij je nog kunt herinneren dat je seksuele voorlichting kreeg op school. Ik was net even aan het terugdenken. Volgens mij moest ik een condoom om een piepschuime penis
doen
bij biologie.
Ik ben echt van een andere generatie. Hey, lijkt me heel eng.
Ja, maar in mijn tijd werd er op de basisschool, volgens mij, ik kan me niet herinneren dat er aandacht aan werd besteed.
Nee, ik ook niet.
Toen ben ik opgegroeid in Zeeland. Dat zal
maar het
ook
stond
uitmaken,
wel in de wet misschien en toen heeft Rutger gezegd...
Nee, sinds 2012 is het wettelijk verplicht.
Okay.
Ja, dus dat is nog niet heel erg lang.
Toen was ik al lang van school.
En het gaat dan ook over seksuele diversiteit.
Kan jij je herinneren, Robert, uit jouw generatie, 1978 geboren?
79. Ja, nee, ik herinner me dat ik op zeer jonge leeftijd een soort halve pornofilm te zien kreeg, waar ik echt hevig van ontdaan, zonder enige context ook, waar ik hevig van ontdaan was.
Nee, tot op de dag van vandaag.
Tot op de dag van vandaag word ik wel zwetend wakker. Nee, meer kan ik me er niet van herinneren. Het was zeker niet zo goed doortimmerd als het materiaal van Rutger.
Het was eigenlijk om dit soort amateurisme te voorkomen dat dit er is.
En je hoort ook wel van dat er de laatste jaren juist meer aandacht is voor een positieve benadering. Omdat vroeger werd natuurlijk heel erg ingezet op het voorkomen van zwangerschappen, SOA's. Terwijl het ook gewoon heel leuk kan zijn.
Ja en met name natuurlijk bij meisjes werd al die negatieve kanten werden die belicht. Ja. Van je moet oppassen en je mag, weet je wel, je moet schoon op jezelf zijn en dat soort. Dat, en nu mag ook gewoon de clitoris worden besproken in de klas. Wat mij een positieve ontwikkeling lijkt.
Nou, dat vinden we allemaal. Welke generatie ben jij precies, Irene, om het af te maken?
87.
87, oké. Okay. Ik 72, 79, 87. Dus we overspannen een hele periode.
Ja.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe het afloopt dit jaar. En blijf het voor ons volgen. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.